Wij komen nu terecht bij Lucas 6, vers 12. Heel toepasselijk. Want er staat boven verkiezing der twaalven. Het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden, en hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En je vraagt je af, hoezo verkiezing der twaalven? En meestal weten we helemaal niet waar hij de nacht doorbracht. Dat is maar een dood enkele keer. En hier weten we trouwens ook niet precies. De berg heet het. En tot vandaag weten we niet welke berg het was, overigens. Dus het zijn toch wat vreemde dingen. En waarom het dan vermelden? Maar het daar gaat het wel over, hè. Hij bracht de nacht door om te bidden. Hij bleef die nacht over in het gebed tot God. En als het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. Nou ja, dat was later dan, hè, dat hij ze apostelen noemde. Maar het was voordat dit Bijbelboek geschreven werd. Want wij kennen deze discipelen. En voor zover ze apostelen genoemd worden, is dat pas na de opstanding van de Heer Jezus Christus, die hen inderdaad uitzond. Want apostel, het woord apostel, is gewoon ons woord zendeling. Missionaris. Ik heb het nog nagevraagd bij de PTT. Inderdaad, dat was lang geleden. Post heeft iets van doen met wat verzonden wordt. En dat is wat het is, apostelen. Komt ook overeen met een epistel. Dat woord kennen wij ook nog in het Nederlands. En het is hetzelfde. Het is dat wat verzonden wordt, een brief namelijk. Nou goed, maar dat was pas na zijn opstanding, want daarvoor waren zij discipelen. Dat is in zekere zin het tegenovergestelde, want discipel betekent letterlijk volgeling. En men heeft er wat synoniemen voor uitgedacht. Vandaar dat andere vertalingen andere woorden gebruiken. Per slot, het woord discipel wordt gebruikt in het algemeen voor de gelovigen. Dat vind je in Handelingen terug, want als in Handelingen gesproken wordt over discipelen, dan gaat het gewoonlijk over gelovigen in het algemeen. Niet speciaal deze 12. Deze 12 trouwens werden gekozen door de Heer zelf uit zijn discipelen. Men zou dat goed begrijpen. Met andere woorden, de term de discipelen is niet noodzakelijk de aanduiding van wat men dan noemt de 12 of de 12en. Discipelen zijn volgelingen. Men heeft er synoniemen voor bedacht ter gelegenheid van de diverse vertalingen. Dus je komt tegen volgelingen letterlijk. Je komt tegen leerlingen. Waarom ook niet? Volgelingen zijn gewoonlijk of dikwijls degene die onderwezen worden. Niet altijd trouwens. In een begrafenisoptocht bijvoorbeeld niet. Dan zijn het gewoon de volgauto. Want het gaat per auto tegenwoordig, dat weet u. Dan heet het ook volgelingen, maar toe maar weer. En niet zozeer leerlingen, maar leerlingen zijn volgelingen. Dan heb je nog een modernere term, omdat men onderwijs heeft afgeschaft. Al jaren geleden in Nederland kom je nu ook tegen jongeren. Zijn jongeren. Ik weet niet in welke vertaling allemaal. Maar jongeren heeft dan niet de betekenis van jonger in leeftijd. Want daar weten wij namelijk helemaal niets van. Maar het heeft de betekenis van lager in rang. Want je hebt ook ouder in rang, dat weet u toch? Jongeren zijn dus per definitie knechten, zijn lager in rang. In het Oude Testament kom je dat ook tegen, de term jongeling. En we hebben wel eens uitgerekend dat wij in ieder geval in het Oude Testament jongelingen tegenkomen van 40 jaar. Dat is na te rekenen bij gelegenheid. En zo jong is dat eigenlijk niet, want volgens Psalm 90 ben je dan dik op de helft van je leven. Nou ja, u weet wel 70, als je zeer sterk bent 80. Ja, zomaar. Dus het is een betrekkelijk begrip. Maar waar het over gaat is hier... Hij riep zijn discipelen tot zich, vers 13... verkoos er 12 uit hen... Kijk, later staat er, waren de 500. In ieder geval, na de opstanding van de Heer Jezus... vreemd genoeg, toen zoveel hem verlaten hadden... ter gelegenheid van de kruisiging en de dreigende vervolging... nadat Petrus notabene zijn Heer verloochend had... en dat soort dingen meer... worden die discipelen opgeroepen om... voor een landdag, heet zoiets, hè? Een verzameling, ergens... een bepaalde locatie, namelijk in Galilea in elk geval. En daar komen ze bij elkaar. En toen waren het er 500 waaraan de Heer verschenen is in één keer. En het getal staat in 1 Korinthe 15. De gebeurtenis zelf wordt op andere plaatsen vermeld, ook nog. Maar slechts 12 daaruit krijgen die specifieke positie. Bij andere gelegenheid lijkt het of er 70 een speciale positie krijgen. Maar dan heb je al 3 categorieën. Degene die behoren tot de 12, degene die behoren tot de 70, degene die behoren tot de 500. En ik moet u zeggen dat het me ook wel erg onwaarschijnlijk lijkt... dat je met 12 man in een mum van tijd het evangelie kunt prediken over heel de wereld. Het suggereert op zijn minst dat er meerdere waren, maar die waren er ook. Kijk, als de Bijbel zei, er waren er maar 12, oké, dan zeg ik, er zijn er maar 12. Maar dat is niet zo. Alleen deze 12 hebben een bijzondere positie. Zij worden later apostelen genoemd. Nadat ze uitgezonden waren door de Heer en de Heer verdwenen was, om zo te zeggen. En apostelen worden ook geacht profeten te zijn. Je komt later, met name in de brieven, de uitdrukking apostelen en profeten tegen. Niet omdat het twee verschillende categorieën zijn, maar omdat apostelen nou eenmaal ook profeten zijn. Zij krijgen... Ze hebben een profetische kwaliteit en functie. En ze hebben ook bepaalde autoriteit in verband met de opbouw van de gemeente. En zeker in deze eerste generatie van de gemeente hebben ze de verantwoordelijkheid om het woord van God te publiceren, om zo te zeggen. Om als profeten op te treden en dus met autoriteit... de tegenwoordige waarheid vast te leggen dan wel te prediken. Dat weet u toch, een gemeentelijke waarheid wordt volgens Efeze 2 bijvoorbeeld volgens Efeze 2 en 3... wordt geacht verborgen te zijn in het Oude Testament. Dat betekent dat dus dat toen deze tegenwoordige gemeentelijke bedeling aanbrak... die waarheden met betrekking tot die bedeling niet algemeen bekend waren... En dat betekent dus dat het alsnog geregeld moest worden. En dat er behoefte was aan geschriften waarin die dingen nou eenmaal geopenbaard zouden worden. En dat is het werk geweest van de apostelen. En sommigen ervan hebben dat ook schriftelijk gedaan. En hebben het aan ons overgeleverd. En inderdaad, Paulus is daarbij de belangrijkste. Dat zegt niet zoveel. Van Paulus hebben we nou eenmaal ook de meeste brieven in het Nieuwe Testament. Het maakt hem automatisch tot de belangrijkste, ongeacht de inhoud van die brieven. Maar die dingen die zeg ik allemaal wat snel en onderkoeld, omdat we anders in een heel ingewikkeld verhaal terechtkomen. Want u begrijpt dat aan deze dingen nogal geschort is, getrokken is, met name door de tegenstander... die er alle belang bij heeft dat wij niet weten wat de gemeente voor een ding is... en in welke tijd wij eigenlijk leven. Ik hoop dat u tot zover gevolgd hebt. Hoe dan ook, hij riep zijn discipelen tot zich... verkoos er 12 uit de discipelen. Dat waren ze dus al voordat ze bij de 12 gerekend werden. En hij noemde ze apostelen later, dat weten wij... Want in de praktijk vind je de term niet gebruikt in bij de evangelisten, zal ik maar zeggen. In Handelingen en de brieven uiteraard wel. Daarna volgt één opsomming. En dat was het dan. Nog net niet helemaal. Want daarna komen we in vers 17. En met hen afgekomen zijnde... Afgekomen zijnde... Waar vanaf? Van die berg uit vers 12... stond hij op een vlakke plaats... en de scharen zijn de discipelen. De scharen zijn de discipelen. Je mag aannemen dat er dan weer meer dan 12 waren. Hè? En een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem... en van de zeekant van Tyrus en Sidon uit Zuid en Noord... En we zijn hier feitelijk in Galilea nog steeds. Maar goed, nou weer even terug. Het gaat er dus om dat wij geconfronteerd worden met één berg. In vers 12 en nog steeds in vers 17. En dat betekent dat die verkiezing, als je het zo moet noemen... En waarom ook niet? Deze verkiezing van de 12... discipelen die apostelen zouden worden later, dat plaatsvindt in verband met dan wel op die berg. Strikt genomen op die berg. Volgens de terminologie. Want met hen kwam hij die berg af. Hoe dat precies in zijn werk gegaan is, weet ik niet. Je kan aannemen dat die discipelen ergens halverwege de helling waren van die berg. Dan waren ze ook op de berg en dat de Heer zelf nog veel hoger op die berg was... En daar de nacht doorbracht alleen. Toen kwam hij van de berg af, koos zijn discipelen... en daarna ging hij met zijn discipelen van de berg af helemaal naar het dal. Hebben jullie die nog? Heb je niks herkend aan deze beschrijving? Hè? Opname van de gemeente, is ook een aardige. Nee, daar dacht ik niet eens aan. Ik was veel verder terug in de geschiedenis namelijk toen ik het vertelde. Dat gaat dan zo. Ik was bij Mozes. Mozes. Nee, niet 12, 6. Mozes. Mozes. Die ging de berg op met de oudsten des volks. De eerstelingen. Toch? Ze gingen met hem mee de berg op, ze waren dus zijn discipelen, kun je rustig zeggen. Daarna lieten ze achter ergens. En vervolgens ging Mozes zelf nog een eindje verder de berg op, waar hij dan de Heer ontmoette en sprak met de Heer. En daarna kwam hij weer van de berg af. En toen voegde zich ook bij hem naar beneden toe, in ieder geval die oudsten weer. Waaronder met grote nadruk, ik wou zeggen Aaron, maar dat was bij die gelegenheid niet. Nou ja, dat doet er niet toe, maar in ieder geval, het is hetzelfde verhaal. Hij ging met volgelingen, oudsten, eerstelingen de berg op. Die eerstelingen bleven ergens achter. Hij zelf ging hogerop, sprak met de Heere God en kwam daarna terug. En het spul verzamelde zich weer en onderweg ontspon zich dat gesprek van... Hé, we horen geluid daar beneden in het dal. Is het een geluid van strijd? Nee, het is geen geluid van... Het is een geluid van... overwinning, van blijdschap. Of toch niet? Nou ja, het was de dans om het gouden kalf. Toen maar. En u weet, gouden kalf is namaak. En wie vandaag een gouden kalf krijgt in Nederland... krijgt dat omdat hij ze goed kan namaken. Dat weet u toch, hè? Kan doen alsof. Als je dat in het normale leven doet... werd je vroeger althans opgesloten als je deed alsof... He? Als je de rol van Napoleon speelde, zal ik me zeggen, dan ging je het cachot in. Spinhuis, of hoe het maar genoemd werd. Toen maar win. Dolhuis, sorry. Ja. Maar als je het op de buren doet, zal ik maar zeggen, dan krijg je een gouden kalf. Dus Aaron had een gouden kalf verdiend. Dat kreeg je niet, hij maakte hem zelf, maar dat doet er nou niet toe. Voor de uitvinding van een andere religie en een andere god. Dat wil zeggen, hij speelde Jehovah na. Lees u maar eens na in de geschiedenis. En hoe men in Nederland bij zo'n prijs komt, getiteld het Gouden Kalf. Ik wil het niet eens weten. Maar ik wil er ook geen een hebben, laat ik het zo zeggen. Nee. Dan krijg ik een cadeau nog niet. Nou ja, waar wij hiermee van doen hebben. Kijk, vers 12, de berg. Daarna die 12, ik bespreek ze zo meteen wel. Daarna nog steeds die berg afgekomen zijnde, kwam hij op een vlakke plaats. Met de scharen zijn de discipelen, grote menigte des volks van zowel Zuid, Jeruzalem, Judea, als Noord, Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden en wat het maar was. En er ging kracht van hem uit en hij genas ze alle. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen zeide: zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. En dat is de aanhef van de bergrede, want zo heet dat. Om een of andere reden. Het schijnt dan toch helemaal, niet helemaal 100% beneden in het dal geweest te zijn. Anders zou het niet de bergrede geheten hebben. Maar ik ga er liever niet uitgebreider op in. Nu, het gaat om het beginsel dat wij hier van doen hebben met wat velen beschouwen vandaag als het evangelie. U weet wat het evangelie is. Het evangelie is de prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken in overeenstemming met de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Kortom, het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond, is aangebroken door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de essentie van die prediking is dus: God heeft Jezus uit de dood opgewekt en gemaakt tot Heere en tot Christus. Dat is Handelingen 2. Dan wel tot hoge priester van het nieuwe verbond, een borg van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, dat is samenvattend de Hebreeënbrief. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Nou goed. En als de, ach, laat ik het maar gewoon zeggen, het is maar zo, als dat genuanceerd moet zeggen, dan wordt het zo ingewikkeld allemaal. Dat schiet niet op. En dan hebt u het misschien niet begrepen wat ik zei. Dus, want als ik het zelf al niet begrijp dan, nou goed, laat me zien. Dus dan zeg ik het maar eens even, geloof, als de duivel van het evangelie af wil, wat moet hij dan doen? Een andere inhoud eraan geven aan het begrip. En dat is met al die belangrijke Bijbelse woorden gebeurd. Wedergeboorte is ook een begrip wat men een andere betekenis gegeven heeft. Het heet nou reïncarnatie. Maar wedergeboorte is niet weer vlees worden, maar geest worden. Maar dat ben je dan kwijt. Want reïncarnatie is, dat gaat over vlees, dat weet u toch, hè? Gaat over vlees worden. Vreemd genoeg ligt die term toch dicht bij het nieuwe verbond, vlees worden. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Maar ja, goed, dat doet er nou niet toe. Maar men vervangt die begrippen. Geloven, weet u wel, dat is voorwaar houden. Op goede gronden trouwens. Maar men heeft ervan gemaakt voorwaar houden op slechte gronden. Dat wil zeggen, men weet het nou niet zeker meer. He? Men is het eens over wat men gelooft, maar oneens over wat men zeker weet. Of was het andersom? Die was van Wim Kan, jaren geleden. Toen maar weer. Het ging over de politieke partijen, dus is tamelijk actueel. Toen maar weer. Maar men heeft die begrippen geleegd en een andere inhoud eraan gegeven. Verlossing of bevrijding is het onderwerp geworden van wat men noemt de bevrijdingstheologie. En dan gaat het over bevrijding uit het kolonialisme, dan wel uit de slavernij of uit de onderdrukking van welke aard ook. En dat heet dan bevrijdingstheologie. Maar daarna weet je niet meer wat bevrijding of verlossing is. Want de Bijbel spreekt wel over vrijheid, maar dat is de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. En dat betekent vrijheid van de wet. Er is geen politicus die dat promoot, dat begrijpt u toch, hè? Want die lui, die willen, bij hun gaat het alleen maar om wetten. En vrijheid van de wet is ondenkbaar in deze wereld. Nou, enzovoort. Men geeft een andere betekenis aan. En evangelie, van het woord prediking namelijk van de opstanding van Christus, hoe kom je eraf? Nou ja, dan neem je niet de prediking van Petrus in Handelingen 2 als norm, maar dan neem je de woorden van de Heer Jezus als norm in de bergrede. En voor velen, voor de meerderheid van het christendom, ongeacht welke categorie, is de bergrede in de plaats gekomen van het evangelie. Is de bergrede dan geen evangelie? Dan zeg ik ja, dat wel, maar de kern zit er niet in. Om een goede reden. De bergrede werd uitgesproken voor de opstanding van Christus. En het lezen van de bergrede, daar ben je hier gauw mee klaar trouwens, in Lucas. In Matthäus duurt het een paar hoofdstukken langer. Maar het lezen dan wel het bestuderen van de bergrede zou je brengen bij de grote vraag, de bekende vraag, hoe kunnen deze dingen geschieden? Want het is, wat daarin beschreven staat, is in de praktijk onmogelijk. Nou geeft dat niks, want je kunt het nemen als een ideaal om na te leven. En u weet, de aardigheid van een fatsoenlijk ideaal is dat het onbereikbaar is. Want je moet er niet aan denken dat een ideaal bereikt wordt, want dan ben je ideaal kwijt. Hè? Ik moest even stoppen, want wij zongen vroeger in Bodegraven het schone lied Mijn Ideaal, een fiets van Zaal. Die was 5 huizen bij ons vandaan. Daar heb ik geleerd hoe je een fiets moet repareren. Bij de fietsenboer, zal ik maar zeggen. Bij Jan Zaal. Mijn ideale fiets van Zaal. Maar goed, mijn ideaal. Ja, idealen zijn normen waarop men zich richt. Je bent bijna platonisch bezig nu. Met die ideeënleer van Plato. Dat zijn idealen, dat zijn beginselen. Je weet niet precies hoe het eruit ziet. Maar het is wel iets om je op te oriënteren. Op te richten. En bereikbaar wordt het toch niet. Dat is het idee eigenlijk, hè. En zo hanteert men ook de bergrede. Het is een goede, aardige filosofie, want het betekent ook dat je sommige onderdelen ervan ook zo aan de kant kunt schoppen en zeggen, nou, dat is niet te doen, dus die schrijven we af. Maar daar houden we nog genoeg over. Om ons leven op te richten. En bovendien, het is allemaal onderhandelbaar. Dat is de geschiedenis ook van het christendom. Dan worden congressen belegd en topconferenties en hoe dat maar heet allemaal. En dan worden dingen ter discussie gesteld en er wordt over gestemd. En dan loopt de helft van de vergadering weg. Heb je weer een nieuw kerkgenootschap erbij. En een paar anderen zijn weer met elkaar verbonden. Hebben weer vrede gesticht, want ze moeten toch samen op weg. Hè? Niemand weet waar naartoe, riep ik altijd. Ze zijn niet meer samen op weg, heb ik begrepen. Nee, hè? We hebben het einddoel bereikt, zeker dan, of zo. Namelijk God buiten de deur gezet, hebben we daar geen last meer van. Hè? Nee, je mag het niet zeggen, maar de protestante kerk Nederland, dat is toch dat van samen op weg. Nou ja, daar maken ze zelf geen geheim van dat zij wandelen, lopen in het spoor van de vrijzinnigheid. Wat vroeger een dwaalleer was, maar het is nu algemeen geworden. En niet dat ik dat zeg, dat vertellen ze jezelf. Dat kun je gewoon lezen in het zogenaamde christelijk of kerkelijk nieuws of wat het maar was. Dat is wat het is. Typ het maar in op internet, vraag me naar de geschiedenis ervan. Ze zijn vrijzinnig. Dat wil zeggen, voelen zich vrij om zelf een zin te geven, een betekenis te geven aan welk bijbelwoord dan ook. Dat is vrijzinnigheid. Maar de Bijbel zelf, gewoon zoals het er staat, nou ja, wij worden voor gek verklaard. Omdat we gewoon geloven wat er staat. Nou ja. Hebben we dat weer gehad? Dus ik neem hem weer de draad. U bent gewaarschuwd. Als men het heeft over het evangelie, moet je oppassen. We hadden, maar dat is jaren terug, zelfs een evangelische volkspartij in Nederland. Bestaat dat nog? Nee, hè? Al lang niet meer, hè? Nee. Nee. Een evangelische volkspartij in Nederland. Maar dat had met het evangelie niks van doen, hoor. Hooguit iets met de bergrede die langs socialistische route werd geïnterpreteerd. Nee, de ChristenUnie is ergens anders uit ontstaan. Hè? Ja, de RPF was dat vroeger. En in diezelfde dagen had je de Evangelische Volkspartij. Maar dat waren buiten vrijzinnige jongens en meisjes trouwens. Enzovoort. En ik weet het zo goed, omdat ik aan de deur iemand kreeg. Toen woonde ik nog in Wezen, kreeg ik iemand aan de deur. Die had, begreep er ook niks van kennelijk, maar die was van die club. En die kwam mij vragen of ik me niet wilde aansluiten bij de Evangelische Volkspartij. Want ik was toch evangelisch. Dat was een misverstand. Ik heb er ook nooit meer wat van gehoord trouwens. Ik heb gezegd, ik moest er eens over nadenken. Maar hield gauw op. Maar er was gewoon een verschillende interpretatie van het begrip evangelisch. En ik vrees eerlijk gezegd, je mag het niet roepen natuurlijk, maar ik vrees eerlijk gezegd dat de zogenaamde CU, de ChristenUnie, in hetzelfde spoor wandelt. Want het is in de eerste plaats een sociaal georiënteerde, om niet te zeggen socialistisch georiënteerde, politieke partij. Dat meen ik. Ja. Maar goed, is mijn afdeling verder niet, dat weet u. Ik heb 1 keer gestemd. Toen was ik 9. Hè? 9 jaar, ja. Maar toen heb ik 1 keer gestemd en daar heb ik het bij gelaten. En ik sta er nog steeds achter. Ik heb 1 keer gestemd voor de Heer. En dat is het dan. En we hebben nooit de keuze kunnen maken. Want ja, over vervreemding van de politiek gesproken. Ja, wij behoren tot een ander koninkrijk. Ik bewoon een andere wereld, moesten we nou zingen van jouw grootvader. In Scheveningen. Broeder Smaans was dat. Ja, bewoon een andere wereld. Een van de eerste liederen uit de bundel van Johannes de Heer. En zo is het maar net, hè. Daar horen wij bij en hier op aarde. Ja, dat wordt nooit wat dus. Dat kan ook niet meer. Maar bedenk nou waar het over gaat. Hè? U hebt even tijd gehad terwijl ik doorpraatte. Die berg, dat begrijpt u toch. Wij weten tot vandaag niet welke berg het is. De berg van de bergreden. Ook trouwens niet van de berg der verheerlijking. En dat is een goede reden voor waarom wij dat niet weten. Omdat die berg een beeld is van de hemel. De route gaat als volgt. Ik kan dat moeilijk elke keer allemaal opzoeken. De route gaat als volgt. Een berg staat voor de hoge dingen. De verheven dingen hier op aarde. En daarmee voor koningschap, voor koninkrijken. U weet wel, 7 bergen zijn 7 koninkrijken. En wat is u, gij machtige berg? Gij zult in zee geworpen worden. En wat het maar was, je citeert even wat uit Zacharia, geloof ik. En geloof ook uit de Openbaring, als ik me goed herinner. Maar zoiets. Een berg is een beeld van wat hoog is. In ieder geval hier op aarde. Vandaar dat we nogal wat profetieën hebben. Die zeggen dat als de Heer komt, dan zullen alle hoge bergen vernederd worden. En alle heuvelen zullen vlak gemaakt worden. En al wat laag is, zal verhoogd worden. Toen dacht iemand dat dat geografisch bedoeld was. Dan wordt het toch lastig voor de berg Sion. En voor de Olijfberg. Maar of het geografisch is, dat denk ik niet, nee. Ik zou niet weten waarom. Dat laat zich niet verklaren. Uit de context is mij voldoende gebleken dat het gaat om overdrachtelijke dingen, dat die machtige rijken hier op aarde vernederd zullen worden. De lui die denken dat ze als God kunnen optreden, dat ze heerschappij kunnen uitoefenen over wat in werkelijkheid van de Heer is. En dat is ook wat in de profeten beschreven wordt. U weet wel, die hoofdstukken waarboven staat, oordelen over verschillende volkeren, staat er dan boven. weet niet waar, maar er staat er een paar keer boven. En als dat er niet boven staat, staat er boven oordeel over Babel, oordeel over Edom, oordeel over Jeruzalem, oordeel over de Filistijnen, Palestina, oordelen over Moab, over Ammon, over Midian, over Babel. Hebben we die nog? Dat zijn allemaal van die bergen. En ze zullen vlak gemaakt worden, dan wel vernederd worden. En wat plat was, en dan hebben we het over, uiteindelijk over Israël, wat vernederd was, zal verhoogd worden. Het kent vele varianten in de Bijbel, vele toepassingen, maar dit zou je moeten begrijpen. En als het één geheimzinnige en, nogal en bovendien hoge berg is, niet dat het er altijd bij staat, maar als het zo'n berg is waarvan we niet weten welk het is, maar de Heer Jezus gaat erop, dan weet je dat dat een beeld is van het Koninkrijk der Hemelen. Van het Messiaanse Rijk dus. Of van de hemel zelf. Nou ja, net als toen bij Mozes. En bij Elia en bij Paulus. Ja, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, dat weet ik ook niet. Maar het is een uitbeelding van een hemelse positie. En als hier staat dat hij uitging naar de berg om te bidden, de nacht over, vraag je af hoe een mens dat volhoudt. Maar je kunt je meteen ook afvragen waar het de uitbeelding van is. En het is niet moeilijk. Het is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus in de hemel, verborgen voor de wereld. En terwijl het in de wereld officieel duister is, ik zei officieel, waar het in de wereld officieel duister is, kennen wij de Heer als uitermate verhoogd, als de hoge priester van het nieuwe verbond die voor ons bidt. U weet wel, Christus, Romeinen 8. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Nadat een halve bladzijde eerder stond, de geest zelf, dus degene die zich verbergt, de geest zelf bidt voor ons. En het vervolg erop vind je in Hebreeën, waar dan staat, we hebben een hoge priester, dat is Christus, die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dat wil zeggen, we hebben het teruggebracht in een lied, dat heet, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is het. Hij vertegenwoordigt ons in rechten bij God. En als je leest in de evangelie dat de Heer op een berg was en bad, dan blijkt altijd dat het 's nachts was. Maar het is de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus in zijn hemelse positie. Hebben jullie? Ja. En specifiek zijn werk niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Want het tegenwoordige werk van Christus, ach, dat is een onderwerp apart eigenlijk, maar goed. Het tegenwoordige werk van Christus is een werk ten behoeve van de gemeente, niet ten behoeve van de wereld. En dat is wat hij in onze dagen doet. In de hemel is het idee. Nou goed. Het zal ook duidelijk zijn dat je vers 12 dus even moet terugkoppelen naar het voorgaande. Dat staat er bovendien ook. Er staat het geschieden in die dagen. Welke dagen? Nou ja, die. Nee, ik bedoel, in die dagen kan je ook weglaten gewoon, en dan verandert er schijnbaar niks. Het geschieden dat hij uitging naar de berg. Waar staat het geschieden in die dagen? Waarmee dus deze gebeurtenis gekoppeld wordt aan de voorgaande. Minstens. Minstens aan die ene voorgaande gebeurtenis. En dat is de geschiedenis van die man met die dorre hand in de synagoge. Die een uitbeelding is van hoe Jozef, dan wel Efraïm en hoe het maar heten mag, hoe de 10 stammen dus weer Ami zouden worden. En dan gaat het verder met het werk van Christus met betrekking tot de gemeente. Dat ligt in vers 12. Dan tel je die twee bij elkaar op. En dan begrijp je dus dat de gemeente als zodanig gebouwd wordt uit en door die 10 stammen van Israël. En als je het verregaande conclusie vindt, zeg ik, nee, dat is niet de verregaande conclusie, maar dan moet ik al die andere parallele schriftgedeelten ernaast leggen, maar daar kunnen we de rest van ons leven mee vullen. Ik roep meestal alleen maar die ene uit Matteüs 21. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. U is het Joodse volk, het andere volk kennen wij als de 10 stammen, wat het 13 zijn hoor, maar goed, daar blijf ik me altijd maar roepen. De vrucht die daaruit voortgebracht wordt, is inderdaad de gemeente. Die dan op zich weer geacht wordt verzameld te worden uit alle volkeren der aarde overigens. Maar het groeit vanuit de 10 stammen van Israël, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. Dus ja, je herkent dat hier ook gewoon in. Moeilijker mag het niet zijn. En dan krijgen we, goed, die geschiedenis achter de rug. Dan roept hij zijn discipelen tot zich en verkozen 12 uit hen die je ook apostelen noemde. Die later uitgezonden zouden worden. Hetgeen ons brengt bij de positie van deze 12 discipelen bijgenaamd apostelen. En dat is enigszins gecompliceerd. Wij weten natuurlijk hoe het gegaan is. Na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, eigenlijk pas na Pinksteren, officieel, werden zij uitgestuurd. Zij verdwijnen ook merkwaardigerwijze van de bladzijde van de Bijbel. Want u weet hoe het is, hè? Wij krijgen Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes naast elkaar met een soort biografie, een soort biografie van de Heer Jezus, tot en met zijn opstanding. Die draad wordt opgenomen in maar één Bijbelboek, dat is wat we noemen Handelingen. Voluit eten trouwens Handelingen der Apostelen. Maar ik denk de meeste commentaren die ik heb op het boek Handelingen hebben meteen problemen met de titel van het boek. Ja, dat doet er verder niet toe. Dat is een academische kwestie. Maar men moet dan zeggen, het boek heet Handelingen der Apostelen. Het is geschreven door Lucas, schijnt het. Maar sommige delen ook weer niet. Of althans, laat me zitten, maar in het algemeen wordt het aan Lucas toegeschreven, op die en die grond enzovoort. En het heet Handelingen der Apostelen. Maar ja, het wordt dus geacht volgens die titel een beschrijving te zijn van hetgeen de apostelen dan zo al hebben gedaan, nadat ze op de post gedaan waren, uitgezonden waren bedoel ik. En dan, maar dit is helemaal niet zo. Want het gaat alleen over, nou, in hoofdstuk 1 kom je er nog 12 tegen. Wat opmerkelijk is, want er waren er toen nog maar 11. Toen moest er eentje bij, toen waren ze toch met 12 en daarna hoor je er niks meer van. Vermakelijk, zoiets. Vind ik. Nou ja, je hoort nog net iets over Petrus en, oh ja, Johannes. Want die schijnt dan nog met Petrus samen voor het Sanhedrin verschenen te zijn en in de bak gezeten te hebben. En daarna hoor je er nooit meer wat over Johannes. Over Petrus nog wel. Even nog komt Jacobus voorbij, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Want het enige wat je over die Jacobus nog weet, is dat hij onthoofd werd. Je wist niet eens dat hij er nog was. Dat was hij ook niet, maar dat is weer een ander verhaal. Maar van andere apostelen hoor je niks, helemaal niks. Van Johannes dat hij een poosje met Petrus optrok. De eerste maanden na Pinksteren, veel verder kom je niet, blijkbaar. En dat is het enige wat je dan weet. Van Jacobus weet je dat hij enige jaren later kennelijk in Jeruzalem was, tot je verrassing. En die wordt onthoofd, meer weet je niet. En wat Petrus betreft, die verdwijnt ook al gauw van het toneel. Want du moment, vanaf het moment zal ik maar zeggen dat Saulus van Tarsen zeker onder de naam Paulus zijn intrede maakt, is Petrus van het toneel verdwenen. En tot vandaag vraagt men zich nog af of de man eigenlijk wel paus geworden is in Rome. Ik bedoel, alsnog Rome bezocht heeft. Ik zeg het maar in gewone, klare taal, dan onthoudt u het waarschijnlijk het beste. Handelingen der apostelen, van twee. Filippus was, dat is niet Filippus de apostel. Dat is Filippus de evangelist. Dus het gaat niet werken. Er was een van de diakenen, zoals men hem noemt, na Stefanus enzovoorts. Dus ja, handelingen der apostelen. Arno Gebelein stelde voor om het te noemen handelingen der Heilige Geest. The Acts of the Holy Spirit. Wat de Heilige Geest gedaan heeft. Kun je je voorstellen, dat beklijft toch niet. We noemen het gewoon handelingen en laten maar in het midden wiens handelingen het zijn. Ik bedoel, de lui verdwijnen van het toneel. En waarna de vraag natuurlijk is, maar waarom worden ze ons dan zo nadrukkelijk voorgesteld en worden ze bij gelegenheid ook nageteld of er niet iemand weg is? Kortom, zijn er met nadruk 12. Met name handelingen 1 maakt daar een groot punt van. Weet u wel, omdat het toen 11 waren, toen moest er iemand een ander zijn opzienersambt nemen. Wat het maar was ook alweer. En ze worden ook met name genoemd. Met name hier in, dus in Lucas 6. Maar de geschiedenis van die lui, dat weten we niet. Het wordt in de Bijbel niet vermeld. Wat wij wel kunnen vinden, is dat deze discipelen in het algemeen fungeren als eerstelingen van de gemeente. Begrijp je me goed? Die gemeente ontstond pas in de opstanding van Christus en niet eerder. Maar zij waren dus toch de eersten die daaraan deel kregen aan de gemeente. En bovendien worden ze ook beschouwd als de oudsten van de gemeente. Dat wil zeggen degene met de hoogste verantwoordelijkheid. En bovendien fungeren ze daarmee ook als typen, voorbeelden van de gemeente als zodanig. En let u nou even op, dan wordt het belangrijk. Hè? Deze 12 fungeerden dus ook als rolmodel voor de gemeente. Niet dat wij er veel aan hebben, want zoals gezegd, wij raken hun spoor in de Bijbel althans kwijt. Maar ze worden geacht autoriteit te hebben over de gemeente als zodanig. Nee, we kennen nog een 13e minstens, dat is Paulus. Maar die hoort dan toch niet tot die 12. De 12 is een aparte categorie. En ze fungeren als type van de gemeente. Ze zijn overal waar de Heer is, zij gaan met hem mee enzovoorts. Zij kleden zijn ezel aan met hun klederen. Zij spreiden hun klederen uit voor hem op de weg. En meer van dat soort dingen enzovoort. Ze gaan brood voor hem halen, weet je veel wat. Alsof het zijn ledematen zijn, alsof het zijn lichaam is. En dat is ook zo, want die 12 zijn een uitbeelding van de gemeente als lichaam van Christus. Hebben we die nog? En ze worden door de Heer zelf ook onderwezen. Net als wij vandaag. Wij worden onderwezen door de Heer. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn en hij gebruikt ons in zijn dienst. That's it. En nu nog een fase verder. Het punt is dat na de opstanding, of zullen we nou eens gewoon zeggen na de eerste komst van, dan geef ik een voorzetje. Na de eerste komst van Christus worden die 12 discipelen uitgestuurd om het evangelie te prediken in de hele wereld. En in de toekomst, na de wederkomst van Christus, zal de hele gemeente worden uitgestuurd om het evangelie te prediken in heel de wereld. Nee, niet in dit lichaam, maar vanuit onze hemelse positie. En in het bijzonder dan, trouwens... Maar ik praat nu dubbelzinnig. In het bijzonder dan toch in de eerste plaats aan de verloren schapen van het huis Israëls. En dat betreft zelfs heel Israël. Na de 70ste week van Daniël. Aan het eind daarvan. En ik vertel u niks nieuws. Maar ja, kom alleen nou van de andere kant binnen. Het oude verhaal is dat van 1 Korinthe 11... God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. En dan verder via een andere route en de gemeente is het hoofd van Israël. En weer een andere en Israël staat, is het hoofd der heidenen, staat er. In de Statenvertaling, meen ik. De spits der natiën noemde Johannes de Heer dat, maar dat is lang geleden... De spits der natiën, het hoofd der heidenen. Andersom, je hebt de mensheid, de volkeren als zodanig. Israël heeft eerst geboorterecht daaruit, staat daarboven in de hiërarchie. Hiërarchie, dat is een tamelijk Frans woord. Nou, het is Latijn, maar goed. Het is een hiërarchie, dat is dat woord dat we 200 en meer jaar geleden hebben afgeschaft. In de Franse revolutie, toen men als symbool daarvan ook overal de koppen liet snellen. Rollen. Dat weet u toch, hè? Alle gezag weg, koppen eraf. En het is tot vandaag zo, hè? Daarom is Europa ook onbestuurbaar, en de hele rest van de wereld trouwens ook. Het gaat nog het beste daar waar men een kop heeft. Waar iemand gezag heeft. Maar ja, ik wou niet meteen Rusland het voorbeeld noemen, dus laat maar zitten. Het een of andere dictator, totdat die koppen rollen. Wij vinden dat die koppen moeten rollen. Niemand mag macht hebben, zodat iedereen met ons samen failliet gaat. Dat is eigenlijk het idee hier in Europa. De toestand in de wereld besproken door ondergetekende. Maar, GBJ Hilterman. Nou, dat is lang geleden, hè? Zondagmiddag, 1:00. De toestand in de wereld besproken door GBJ Hilterman... Hoofdredacteur was geloof ik van de Haagse Post of zoiets. Laat maar. Maar iets dergelijks is het wel. Maar je moet die hiërarchie even volgen. De volkeren, daarboven Israël. Aan het hoofd van Israël staat weer de gemeente. En de gemeente maakt dus deel uit van Israël. En Israël maakt deel uit van de volkeren. Maar iemand binnen die categorie moet toch... hoofd zijn heet dat. U weet wel, vroeger had je gezinnen... En gezinnen hadden trouwens ook een hoofd. Men heeft eerst het hoofd afgeschaft en toen had men ook geen gezinnen meer. En dat is onze huidige samenleving. En dat het zaakje dan onbestuurbaar wordt... en dat we dan weer managers nodig hebben om het zaakje te runnen. Ja, dat is zo, maar het gaat niet werken, want die hebben ook geen gezag. Want dat mag niet. Weet u nog? Nou goed, dus terug naar Bijbel, vergeet dat allemaal, terug naar Bijbelse beginselen. De volkeren, aan de volkeren, zou het evangelie gepredikt moeten worden, het woord van God, door Israël, want Israël staat aan het hoofd der volkeren. Dat is de positie van het uitverkoren volk, onder de naam Israël. Dat weet u toch, mag ik hopen, hè? Sinds Exodus is dat zo, sinds de uittocht uit Egypte. Maar de gemeente wordt geacht, men lezen Romeinen 8, 9, 10, of 19 en 11, ja 8 mag ook trouwens, heel goed. De gemeente wordt geacht een gemeente van eerstgeborenen te zijn binnen Israël. Beslot, wij zijn gekomen tot Jeruzalem en tot de gemeente van eerstgeborenen. En de verantwoordelijkheid van de gemeente is dat het woord van God bekendgemaakt zal worden aan Israël. In de eerste plaats, vandaag. En zeker ook in de toekomst. Dat is ook Romeinen 11 trouwens, onder andere. Dat wil zeggen, dat is na de opname van de gemeente. Ja, hoe dat dan moet. U weet toch dat engelen staan in dienst van God... En u weet toch dat wij de engelen gelijk zouden zijn? Nou, dan meer antwoord heb ik niet, eigenlijk. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar boven de gemeente staat weer Christus, die behoort tot de gemeente, maar hij is de eerstgeborene van de gemeente. En dus is het de Heer Jezus Christus die ons het woord van God bekend maakt. Waarom ook niet? Dat is toch de verantwoordelijkheid van het hoge priesterlijke, van de hoge priesterlijke functie. Het woord van God bewaren. Dat wil zeggen, onderhouden en onderwijzen. Dat is wat priesters zouden doen. Vandaar dat het boek Hebreeën, waarin de hoge priesterlijke functie van Christus uitgebreid benoemd en ook beschreven wordt, begint met te zeggen, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij degene die spreekt niet verwerpen, en daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Ik citeer links en rechts uit de Hebreeën. Natuurlijk kan ik het opzoeken, maar ik ben bang dat dan het hele verhaal weer een uitgebreide theorie gaat worden. Maar het is gewoon een heel fundamentele waarheid. Dit is de gang van zaken. De hiërarchie. Bovenaan te beginnen, God spreekt tot Christus, maar Christus zelf is degene die uitdrukking geeft aan dat woord van God. En daarom wordt hij ook het woord van God genoemd, met een metafoor. Heb je dat? En Christus is degene die spreekt tot ons als gemeente. Maar hij hoort bij de gemeente en de gemeente hoort bij hem. En de gemeente vervolgens zou het woord van God bekendmaken aan Israël, want de gemeente is verantwoordelijk voor Israël. En Israël zou in de toekomst, daarbij ben je 144.000 verzegelden uit Openbaring 7, Israël zou in de toekomst het woord van God bekendmaken alsnog aan heel de wereld, aan alle volkeren. Die hiërarchie is dat. En nou terug naar waar we waren. Zoals de discipelen apostelen werden, dat wil zeggen werden uitgezonden, na de eerste komst van Christus om het evangelie te prediken, primair aan de verloren schapen van het huis Israëls. U kent die uitdrukking toch? Nee, er staat zelfs, ga niet naar de heidenen in het algemeen, maar gaat veel in naar de verloren schapen van het huis Israëls. Begrijp je me goed, ze zouden uitgaan in de hele wereld, maar de prioriteit lag dan toch bij de verloren schapen van het huis Israëls. Tel die opdrachten, die zogenaamde zendingsopdrachten, tel ze maar bij elkaar op. Dan krijg je te zien dat de discipelen werden uitgezonden in de hele wereld als zodanig, maar dat het grootste gewicht lag bij, ze zouden het bekendmaken aan de Israëlieten, waar ook ter wereld. Dat is de volgorde. Heb je dat nog? En dat is ook inderdaad gebeurd, maar daar heb ik het straks over. Maar het punt is dat straks bij de wederkomst van Christus, of in de wederkomst van Christus, wis en waarachtig de gemeente, naar het voorbeeld van deze 12 apostelen, dat de gemeente straks in de toekomst het evangelie zal prediken aan de hele wereld, maar in principe en in beginsel aan de Israëlieten. Waar ook ter wereld. Kortom, dat is die parallel. Het is profetisch dus. Laat ik nog iets anders zeggen, maar ik heb afgesproken dat we dringend zouden passeren. Maar laat ik iets anders zeggen nu nog, anders moet ik er weer op terugkomen. Mocht iemand... op grond van oud-testamentische uitspraken tot de conclusie komen dat voordat dat koninkrijk op aarde aanbreekt, zou het toch eerst een raad van oudsten moeten zijn, een categorie van eerstelingen, van chassidim, dan wel van tzadikim, hoe de Joden het maar noemen, maar een bevoorrechte klasse die de leiding heeft over heel het volk. Mocht iemand die conclusie trekken uit oud-testamentische uitspraken, daar behoor ik ook toe dus, hè. Niet dat het erg voor de hand ligt, maar niettemin die conclusie kun je trekken. dan in deze dagen van het Nieuwe Testament zou iemand zeggen, nee, het koninkrijk kan nog niet komen. Er moet eerst nog die bevoorrechte klasse zijn die met specifieke verantwoordelijkheid, die fungeert als eerstelingen. Dan is het antwoord, die klasse is er, dat zijn de 12 discipelen, bijgenaamd apostelen. En als in de wederkomst van Christus iemand vraagt, in de 70ste week van Daniel of zo, iemand zegt, ja, dat kan al wel wezen, dat het koning, maar dat kan helemaal niet, want er moet eerst nog zo'n categorie van eerstgeborenen, van bevoorrechten zijn, voordat het koninkrijk van de Messias op aarde aanbreekt, dan is het antwoord, dat is de gemeente. Heb u dat nog? En zoals de Heer met zijn discipelen verschijnt voor Jeruzalem op de dag van de intocht in Jeruzalem, die discipelen die hun klederen hebben gelegd over die ezel en op de weg voor hem, zo zal de Heer in zijn wederkomst komen met heel de gemeente. Dat staat er gewoon zo wat. En men zal de parallel zien. Heb u dat nog? Kortom, de functie van deze apostelen, deze 12, is in hoge mate een symbolische. Net als de komst van Johannes de Doper, die eigenlijk alleen maar kwam om die profetie over de komst van Elia te vervullen, en dat was het dan. Een ondankbare taak? Nee hoor, hij is de wereld beroemd mee geworden en zal dat blijven de hele eeuwigheid door. Misschien is nou ook een beetje verklaard waarom in dat visioen over het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21, waarom daar melding gemaakt wordt van de 12 apostelen, maar ook van de 12 stammen van Israël in verband met de poorten en de fundamenten van de stad. Dat nieuwe Jeruzalem, populair gezegd, is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Niet beperkt tot de 1000 jaren, maar gewoon sinds de opstanding van Christus. Het gaat over een nieuw verbond. En ook over een nieuwe schepping trouwens. Maar het een en ander is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, heet dat. Met de term uit Efeze 2. Maar op een ander niveau gebouwd op het fundament van Israël. En dan vind je dus melding van die 12 stammen van Israël. Want ook die worden slechts geteld tot 12. Hoewel het er 13 waren, ik vind hem wel leuk. Want de apostelen, dat zijn er ook 12, hoewel het er 13 waren. En die 13e is bepaald niet de onbelangrijkste, overigens. Dat er 12 zijn. Nou ja, het getal 12 blijkt in de Bijbel samen te hangen met heerschappij. Maar ja, dat is waarschijnlijk allemaal weer zo, omdat de heerschappij van Christus, het Messiaanse Rijk als zodanig, nou eenmaal gedomineerd wordt door 12. Dat heb ik u net verteld. 12 apostelen, 12 stammen van Israël enzovoort. En op een ander niveau vind je het geïllustreerd, omdat als er iets is wat in deze oude schepping domineert, heerst, is het de tijd. En de tijd wordt ingedeeld in een 12-tallig stelsel. Dat wil zeggen in 12 tekens van de dierenriem. Die noem ik altijd het eerst. Vind ik leuk gewoon. Dan wel de 12 maanden van het jaar. Maar ook de dag hebben we ingedeeld in 12. De nacht trouwens ook. Als we het optellen wordt het weer 24 voor een etmaal, 24 uren. Maar het blijft het 12-tallig stelsel. En trouwens, dat 12-tallig stelsel heeft ook lang en onder verschillende volkeren een belangrijke functie gehad met betrekking tot geld, maten en gewichten in het algemeen. En ook met geld. Het is nog niet zo lang geleden dat het 12-tallig stelsel in Engeland is afgeschaft met betrekking tot het pond sterling, weet u nog. Wij moesten op school allerlei oefeningen doen om ponden, bedragen in ponden om te rekenen naar andere valuta. Naar guldens was dat in de tijd. En het was toch nog knap lastig van een 12-tallig stelsel naar een tientallig stelsel. Decimaal stelsel heet dat. Maar 12 staat voor dominantie. Dat wat heerst, dat is tijd, inderdaad. En maten en gewichten. Maar tijd is natuurlijk ook een bepaalde norm, een rekeneenheid. En dat is dan inderdaad 12. Meer ga ik daar ook niet over zeggen. Ik moet nog wat zeggen over het lijstje van apostelen, maar dat kunt u zelf ook uitrekenen. Wat je eigenlijk zou moeten doen, is die namen onder elkaar opschrijven hier. Namelijk vanaf vers 14. Simon, welke hij ook Petrus noemde. En Andreas, zijn broeder, en Jacobus en Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes, Judas van Jacobus en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Dat is het rijtje hier. Je vindt nog twee andere rijtjes in de Bijbel die geacht worden compleet te zijn, bedoel ik. Want je vindt natuurlijk bij gelegenheid een opsomming van enige van die 12, maar nooit hele rij. Zo is het met de stammen van Israël trouwens ook. Je hebt maar een paar complete rijtjes en ze zijn niet identiek. En dat maakt het vaak wat lastig. Je vindt ook zo'n rij namelijk nog in Matthäus hoofdstuk 10. En ik vergelijk ze even. Daar kom je ook tegen Matthäus, net als hier, en dan heet hij Matthäus de tollenaar. Je wordt geacht te begrijpen dat die Matthäus oorspronkelijk Levi heette. Maar hij wordt voor de gelegenheid Matthäus genoemd. Dan heb je nog hier een Simon. Dat is in vers 15 Simon Zelotes. Maar als hij genoemd wordt in Matthäus 1, heet hij Simon Cananites. Dat betekent hetzelfde. Nee, dat betekent niet dat hij uit Cana kwam. Dat is een beetje dom misverstand. Het betekent hetzelfde als Zelotes, namelijk een toegewijde man. Een gedreven man, een fanatiek man, wat je maar wil. Want dat is wat het betekent, Simon de Zeloot. Dan wat hier eerst heet, wat hier in vers 16 heet, Judas van Jacobus, die heet in Matthäus 10 Lebbeus, dan wel Thaddeus, maar het is dezelfde. Als je dat wil weten, moet je gewoon die lijstjes naast elkaar opschrijven. En dan blijkt dat sommige van die discipelen, bijgenaamd apostelen, inderdaad meerdere namen hadden waaronder ze gingen. Waarom ook niet? Dat gebeurt tot vandaag nog. Bovendien, ik roep altijd heel snel, namen in de Bijbel liggen niet echt vast, omdat ze nou eenmaal niet ingeschreven worden in een bevolkingsregister en ze kregen geen SOFI-nummer. Het is maar onder welke naam ze bekend waren. Heb u dat? En vandaar Simon, Simon, zegt de Heer. Maar hij zelf was degene die zei, ik noem u Petrus. En toch noemde hij hem bij gelegenheid Simon, Simon. En dus had hij twee namen. En als wij duidelijk willen zijn, zeggen we Simon Petrus. En zo heet hij soms ook, krijgt hij beide namen mee. En deze Judas heet dus ook Lebbeus, dan wel Thaddeus. En dan hebben we ook nog die andere Judas, die heet dan weer Iscariot. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Er staat bij die ook de verrader geworden is. Hij bungelt onderaan het lijstje. Niet omdat hij geen belangrijke functie had, want hij was de penningmeester, weet u. Maar hij hangt onderaan de lijst omdat hij ook het eerste werd afgevoerd. Hij werd penningmeester en heeft het niet overleefd, laten we het zo zeggen. Maar goed. Dan heb je nog een lijst in Handelingen 1, vers 13. Die dan niet verder, vanaf vers 13, die gaat niet verder dan 11 namen, omdat inderdaad Judas nadrukkelijk afwezig is. Omdat Judas nadrukkelijk afwezig is. Dat wil zeggen Judas Iscariot. En ik vergelijk het lijstje even. Daar heet de man dus niet Simon, maar gewoon Petrus. Even kijken of er nog meer verschillen zijn. Ja, de man die hier Jacobus heet. Even kijken. Even zoeken hoor. Oh nee, de volgorde is anders. Nee, maakt verder niet uit. Daar heb je een Jacobus van Alfeus, inderdaad. Simon Zelotes heet hij. En Judas, de broer van Jacobus. Inderdaad. Dat is in principe dezelfde lijst. En daar wordt er nog aan toegevoegd. Matthias, dat weet u nog, hè? Judas moest vervangen worden door een ander. Dat werd dan niet die Jozef, die kandidaat gesteld werd. Die werd vergeten. Gek genoeg krijg je er dan dus toch 13, hè? Je had er 12, één valt eruit. Heb je er 11, worden twee kandidaat gesteld. Dan heb je er 13. En één van de twee wordt gekozen. En het eigenaardige vind ik van Handelingen 1, lees u dat maar eens na. Er wordt ons geïntroduceerd Jozef, bijgenaamd Barsabas, en nog zo wat toevoegingen enzovoort. En je denkt, nou, dat gaat hem worden, want de andere kandidaat heet alleen maar Matthias. En toen werd het toch alleen maar Matthias. En ik vind hem vermakelijk, omdat met nadruk een Jozef geïntroduceerd wordt, maar die verdwijnt dan toch weer van het toneel. En ik roep tegenwoordig altijd, en zo hoort het ook, want iemand die Jozef heet, die moeten we wel even kennen, maar die verdwijnt daarna gewoon van het toneel. Zoals Jozef van Nazareth, die moeten we wel even kennen, maar je hebt het niet in de gaten, maar hij is alweer weg, hè? Toch? Is meteen verdwenen. En dan heb je nog een Jozef, maar die wordt genoemd Barnabas. En daarna vergeet je dat de man Jozef heette. Dat heb je toch, die verdwijnen van het toneel. En zo gaat dat heel de Bijbel, naar het voorbeeld van die allereerste Jozef uit Genesis 37. Die functioneert daar, maar het eerste wat met hem gebeurt is, hij verdwijnt van het toneel. Hij verdwijnt naar Egypte en hij krijgt een andere naam, enzovoorts. En laconiek staat er dan zelfs bij gelegenheid, en hij vergat Jozef. En dan denk ik, ja, dat, zo zou het met al die andere Jozefen gaan in de Bijbel. Maar daarmee zijn we dus toch weer bij ons onderwerp terecht. Heb je al ooit eens begrepen dat Judas Iscariot, die de Heer verriet, een beeld is gewoon van het Joodse volk? Dat de Heer verriet, om zo te zeggen. Waarna over hem een oordeel kwam, dat hij zichzelf heeft aangedaan, Judas. Maar dat is toch ook met het Joodse volk gebeurd? Precies hetzelfde. En mocht u dat ontgaan, dan moet ik u zeggen dat als je... Maar ik zoek het met opzet niet op, het neemt allemaal zoveel tijd. En het is ook niet echt mijn onderwerp natuurlijk. Maar lees Handelingen 1 en dan lees je daar dat volgens oud-testamentische uitspraken uit een paar psalmen, uit twee verschillende psalmen, het ambt van Judas zou moeten worden overgenomen door een ander, en dat het huis van Judas zou woest gelaten worden. Dat staat daar. En er staat dus zwart op wit dat uitspraken uit de psalmen van toepassing waren op de persoon van Judas. Maar als je de psalmen leest en je kende die nieuwtestamentische geschiedenis niet, zou je nooit op dat idee gekomen zijn dat het van toepassing is op een van de discipelen van, laten we zeggen, de Messias. Want het punt is dat het profetieën waren over het Joodse volk. Zie, uw huis worden u woest gelaten is gewoon een profetie over de verwoesting van Jeruzalem. Op basis van het ongeloof van het Joodse volk. En een ander nemen zijn opzienersambt wil dus zeggen dat het ambt van het Joodse volk zou worden overgenomen door een ander volk, logischerwijze. Waarna de simpele vraag is, wat was dan het ambt van het Joodse volk? En het antwoord staat zwart op wit in de Bijbel, dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Uit Romeinen. Met andere woorden, de woorden God zouden toevertrouwd worden aan een ander volk. En dat is ook gebeurd. Dat wil zeggen, van het Joodse volk weggenomen en gegeven aan een ander volk. Hoe dat andere volk heet? Jozef. Dus toch. Niettemin, Judas wordt vervangen door Matthias. Na introductie uitgebreid van één Jozef, die dan meteen weer van het toneel verdwijnt. Waarna volgt, en hij vergat Jozef. Zij vergaten Jozef. En dat is onze geschiedenis, hè. De zaligheid, het woord van God, ging inderdaad naar het andere volk. Dat waren de zogeheten 10 stammen van Israël. En daarna zijn we dat zo snel mogelijk vergeten. Dat is het verhaal wat erachter steekt. De dubbele toepassing van die profetieën. Maar niettemin, een lijstje van 12. Maar nou hebben we nog wat, nog iets geks. Want ze worden hier geïntroduceerd, die 12, hier en in Matthäus 10. En nog nadrukkelijker, eigenlijk dus, in Handelingen 1... omdat daar een punt van gemaakt wordt wie erbij horen, vind je een opsomming. En het verschijnsel dat er één ontbreekt, dat moet aangevuld worden. En daarna hoor je er niks meer van. Ik persoonlijk heb ooit de fout gemaakt in het verleden... dat ik opliep tegen ene Matthias en ik dacht dat het Matthäus was dus. En dat bleek... Want ik zelf was, ik was ook Matthias vergeten. Het belletje ging niet rinkelen. Matthias, oh, dus een van de apostelen, Matthias. Oh, Matthäus dus, want het was Duits, hè, Matthias. Dat zou wel Matthäus zijn, maar dat was natuurlijk niet waar. Daar kwam ik later dus wel weer achter... Maar het was gewoon Matthias, de 12e apostel. De man in de plaats van Judas. De man die begraven is geworden in Trier dus, hè. Dat begrijpt u toch? Daar hebben we nog de Matthiaskirche in Trier aan te danken. En dat soort dingen meer. Maar ik heb een poosje gedacht dat het Matthäus was. Maar dat was een misverstand. Ga ik ook verder niet op in. Maar het gaat maar om het beginsel dat we die namen hier krijgen. En daarna hoor je er nooit meer wat van. Ik ben trouwens net nog een Jozef vergeten die ik in dit verband zomaar weer naar boven breng. Dat was een andere Jozef die in het Nieuwe Testament ons met grote nadruk wordt geïntroduceerd. Dat is namelijk Jozef van Arimathea, een raadslid of hoe het maar vertaald is, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Een rijk man, enzovoort. En die verschijnt ineens ten tonele na de opstanding van Christus. Hij blijkt de eigenaar te zijn van het graf van de Heer Jezus... en ook van de tuin waarin dat graf was. I come to the garden alone while the dew is still on the roses. Maar die garden, dat is dus de hof van Jozef en Arimathea. En dan denk je, dat is belangrijk. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, waar het maar staat. Hij wordt ons geïntroduceerd... speelt een belangrijke functie. Hij eist het lichaam van de Heer Jezus trouwens ook nog op. Enzovoorts. En daarna hoort nooit meer wat van. Nou heet hij Jozef dus vooruit, zeg je dan. Dat gebeurt ons met al die Jozefen in de Bijbel. Dus vooruit maar weer. Maar die 12, daar hoort dus ook niks meer. Nou ja, je hoort nog net Johannes even... dat hij naast Petrus loopt. En van Petrus hoor je ook nog net even wat. Die kennelijk toch in wat problemen geraakt onderweg, Petrus. Maar daarna verdwijnt ook die van het toneel. En de andere 10, daar hoor je dus helemaal niets over. Oh ja, één die gedood wordt, één onthoofd enzovoort. Waarom zou, dan moet je gewoon jezelf de vraag stellen... waarom worden die lui ons geïntroduceerd met naam en toenaam... bij herhaling... als we er daarna toch niks meer van horen? Nou? Er is een heel eenvoudig antwoord op, hoor. U weet wel, zo niet dan toch... Het is groen en het is geen dopert. Toch een dopert. Ja, dat is het verhaal. Nou goed, wij horen er niks meer over. Wij horen er wel wat over, maar niet meer op de bladzijde van de Bijbel. Ik herinner me nog goed, dat heeft trouwens jaren geduurd, dat ik me een beetje probeerde te verdiepen in hoe dat nou allemaal gegaan is met die kerkgeschiedenis enzovoort. En het gekke is, kerkgeschiedenis laten ze beginnen bij kerstfeest of zo, weet ik veel. En anders wel bij handelingen 1. Of bij handelingen 2, het ontstaan van het christendom. Want dat soort terminologie krijg je dan, hè? Moet je maar aan wennen. Het ontstaan van het christendom en hoe het dan verder gaat. En dan hoor je nog net wat over Paulus. En dan een hele poos niks. En ineens ben je in Rome onder Nero, keizer Nero, bij de christenvervolgingen enzovoorts. En dan zit er een groot gat tussen. Al was het maar vanwege de vraag, hoe komen die gelovigen eigenlijk in Rome? En dan kun je wel zeggen, ja, maar uit de Bijbel blijkt dat ze daar zijn, want er is een brief aan de gemeente in Rome. Zeg je, ja, dat kan wel zijn, maar dan heb je nog steeds dezelfde vraag, hoe komen die lui daar? Kortom, er is geen aansluiting. Waarom niet? Wat is er mis? Wat is er fout? En het antwoord is, men laat de geschiedenis van de 12 apostelen weg. Zit meer aan vast trouwens. Maar in principe, men laat de geschiedenis van de 12 apostelen weg. Kennen we die dan? En het antwoord is, in het algemeen, ja. Nou, niet tot in alle details. Maar kennen wij de geschiedenis van Petrus dan?
Nee.
Dank u. Kennen wij, dat is goed geantwoord. Dan hebben wij nog de andere vraag, kennen wij de geschiedenis van Paulus dan? Bij gelegenheid schrijft Paulus en zegt, ik ben overal geweest, ik ben hier geweest, ik ben daar geweest, zus geweest en zo geweest. Nu heb ik hier niks meer te doen, want ik heb overal de evangelie gepredikt. En nu is het tijd om naar Rome te komen. Ik meen dat hij dat schrijft in de brief aan de Romeinen, maar toe maar. Maar dan lees je dat hij hier en daar een zus en zo geweest is. En dan wil je weten wanneer dan. En dan kun je dat in de boekhandelingen niet vinden hoor. Met andere woorden, de geschiedenis van Paulus in handelingen is fragmentarisch. En hoezeer het ook een doorgaand verhaal lijkt te zijn, het is het dus niet. Daar ontbreekt het een en ander aan. Dat wil zeggen, het zijn maar onderdelen. En voor zover hij nog meer gereisd heeft, ja, dan moeten we het ergens anders vandaan zien te halen. En voor wat de 12 betreft, geldt precies hetzelfde verhaal. En het punt is, die geschiedenissen zijn wel degelijk bekend. Niet tot in alle details, maar dat geldt altijd voor geschiedenis. Die is altijd fragmentarisch. Het is maar wat men vermelden wil. Maar dat hebben we van de 12 apostelen net zo goed. En ik ga dat echt niet met u bespreken. Vind ik nu ook geen aanleiding toe. En wanneer ik dat dan wel vind, dat zou ik ook niet weten. Nee. Maar daar is het een en ander over vastgelegd in de kerkgeschiedenis, door de kerkvaders, met name door Eusebius, de vader der kerkgeschiedenis. En door nog enige anderen trouwens ook, en niet alleen met betrekking tot die 12, maar nog meer, en bovendien ook met betrekking tot de apostel Paulus, en nog zowat. Dat is wel degelijk vastgelegd. Die lui hebben hun sporen nagelaten, die hebben nogal veel gereisd. Maar de aardigheid ervan is, want samenvattend wil ik u dat wel zeggen, als je die dingen bij elkaar optelt, en er zijn gewoon boeken over geschreven hoor, waarin die dingen verzameld zijn, of die gegevens verzameld zijn, dan zal blijken dat ze naar het oosten gereisd zijn, tot in India, tot aan India. Nou, de westkant van India is verschrikkelijk groot, maar tot aan de westkant van India, zeg maar. Daar vind je met name Thomas terug, overigens. Iets meer noordelijker de omgeving van de Zwarte Zee. Velen zijn daar geweest. Oosten noemde ik u. Naar het zuiden in Egypte inderdaad en heel de Noord-Afrikaanse kust. zijn ze geweest, die kust langs gereisd. Daar, aan de andere kant, aan de noordkant, zijn ze gereisd. Natuurlijk door Klein-Azië, dan wel Anatolië of hoe het maar genoemd moet worden. Samenvattend, dat het huidige Turkije, laten we dat maar zeggen. Want daar heeft Paulus natuurlijk ook veel gereisd. Er schijnt Petrus ook geweest te zijn. Maar er zijn meer apostelen voorbij gekomen. En inderdaad, vervolgens naar het westen, naar Europa. Dat wil zeggen, in ieder geval in Gallië en Spanje, Iberia. Vandaar dat je al heel vroeg christelijke gemeenten vindt in Gallië. In de officiële kerkgeschiedenis enzovoorts. En heel wat van die oude, van die hele vroege synodes, weet u wel, zo noemt men ze, kerkvergaderingen, die waren inderdaad in Frankrijk of in, inderdaad in Klein-Azië of inderdaad in Noord-Afrika. Maar van daaruit ook in ieder geval ook vastgelegde sporen naar Brittannië, waar wij in ieder geval Simon de Zeloot vinden, waar wij Petrus vinden en waar wij ook Paulus vinden. En natuurlijk, en niet in de laatste plaats, Jozef van Arimathea. En de aardigheid van, ik weet niet of u dat gevolgd hebt en of u die kaart voor u hebt, maar de aardigheid van het verhaal is dat dat precies de gebieden zijn waarin de 10 stammen van Israël waren terechtgekomen. En waarin ze leefden in die dagen. Daar is later verandering in gekomen. Dat wil zeggen, die volkeren zijn verjaagd, verder getrokken, wat het maar was. Het is uitgemond in wat wij tot vandaag noemen de grote volksverhuizing. Die heeft trouwens ook de geschiedenis van het christendom hier in West-Europa wat verwaterd. Wat in verwarring gebracht. Omdat de volken binnenkwamen en anderen weer weggedreven werden. Enzovoort. Dus het wordt wat verwarrend. Maar niettemin, waar ze geweest zijn, ja, precies in die gebieden waar die 10 stammen huisden. En het mag je niet verbazen, omdat de algemene opdracht was, en die heb ik u dus straks genoemd, de algemene opdracht was, ga naar de heidenen, ga heen in de hele wereld, maar neem niet weg dat er ook staat, ga niet naar de heidenen in het algemeen, maar ga in het bijzonder dus naar de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. En dat is historisch vastgelegd. Ja, of je dat geloven wil of niet, er zijn altijd mensen die dan protesteren en zeggen, ja, wat staat niet in de Bijbel? Dan zeg ik, weet je wat er nog meer niet in de Bijbel staat? Dat Jeruzalem verwoest is door de Romeinen in het jaar 70. Staat nergens in de Bijbel. Hoe heette die dochter eigenlijk van Herodes, weet je wel? Die danste met als beloning het hoofd van Johannes de Doper. Hoe heette ze ook alweer? Salome. Waar staat dat in de Bijbel? Nergens. Heb je er toch ook geen problemen mee? Toch? En als er een geloofsbelijdenis wordt samengesteld voor welk doel dan ook, dan zeg je toch ook niet, ja, dat kan al wel wezen, maar staat niet in de Bijbel. En dan moeten wij leren, ik geloof in een drie-enig God, maar waar staat dat dan in de Bijbel? Sterker nog, in de Bijbel staat, hoor Israël, hoor de Heer, onze God is één. En daar trekt men zich toch ook niks van aan. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen, daar heeft men nooit enige moeite mee. Ik hoor nooit protest dat men zegt, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Mama. Zo, meer dingen die waar zijn, dat staat niet in de Bijbel. Ik bedoel, wat denkt u van, want dat vind ik, dit is allemaal een beetje flauw wat ik nu zeg, maar laat ik iets serieuzers zeggen dan. Neem dan eens Daniël hoofdstuk 11. De kans is groot dat u geen flauw idee hebt wat daar staat. Dat heeft ook zo zijn redenen dat u dat niet hebt. Zoek maar even op. Ja, kijk maar even wat daar staat. Hebt u waarschijnlijk geen flauw idee van. En weet u hoe dat komt? Omdat daar profetieën gedaan worden met betrekking tot de geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden. Maar de geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden staat niet in de Bijbel. Maar wordt wel geprofeteerd. Sterker nog, als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt, met die aantekeningen erbij, dan lees je de aanleiding of de inleiding tot het boek Daniël. En daar staat daar gewoon in dat Daniël, het boek Daniël, geschreven is lang na de tijd van Nebukadnezar, in de dagen van de Maccabeeën. Dat staat ook niet in de Bijbel, hoor, Maccabeeën. Maar goed, toen maar weer. Door de een of andere wijze Jood, die dan toch een oplichter was, maar dat staat er niet bij. En die zich uitgaf voor iemand onder de naam Daniël, die dan geleefd zou hebben in de dagen van Nebukadnezar, maar dat is allemaal niet waar, enzovoort. Dat staat dan in die inleiding. Ik zeg het nu met eigen woorden, maar daar komt het verhaal op neer. Maar waarom zegt men dat Daniël geschreven is veel later door een vrome Jood, een oplichter, door een vrome Jood in de dagen van de Maccabeeën? Waarom zegt men dat? Ik weet niet of dat erbij staat namelijk. Omdat die profetie van Daniël 11 zo exact vervuld geworden is. En dan zegt men, dat kan helemaal niet. Dus moet het na die tijd geschreven zijn. Heb je dat nog? Hoe komt men daarbij? Dat het zo exact vervuld is. Omdat men de geschiedenis kent. En als wij Daniël 11 moeten bespreken, ik zie er altijd tegenop als ik daaraan toe ben, Daniël 11. Want dan moet het de hele geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden gaan vertellen. En hoe dat zat. En hoe die en die koning tegen die streed en die tegen drie. En toen iemand stond om de belasting te gaan innen, toen hebben ze die belastingvergader vermoord en weet ik veel wat. Dat zijn dingen die ik ooit op school van meester Van Woerden geleerd heb. Dat herinner ik me nog wel. Alleen toen wist ik nog niet dat ik het nodig had voor Daniël 11. Maar ik bedoel maar, je zou die hoofdstukken niet kunnen verklaren als je de geschiedenis niet kent die ons buiten de Bijbel is overgeleverd. En als je dan toch de geschiedenis van buiten de Bijbel enigszins moet kennen, wel nu, wat ligt dan meer voor de hand dan dat we kijken hoe dat zit met die 12 apostelen die zo nadrukkelijk geïntroduceerd worden in de Bijbel en bij name genoemd worden en geïnventariseerd worden nog op het moment dat ze uitgezonden gaan worden na Handelingen 1 en 2 eigenlijk dan, hè? Zo van, ze verdwijnen van de bladzijde van de Bijbel, maar er is een vervolg op. Alleen, dat moet je dan maar buiten de Bijbel zien te vinden. Zoals met zoveel dingen. En nu ik toch over mijn tijd heen ben, roep ik er dan meteen maar achteraan. En als je de geschiedenis niet kent, dan, maar ja, dit is erg voorbarig wat ik nu zeg, maar als je de geschiedenis niet kent, dan zit je dus ook altijd nog met die figuur van Jeremia die de bladzijde van de Bijbel afloopt en kennelijk iets bijzonders gaat doen. Dat moet wel, want het was aangekondigd. Maar de Bijbelse geschiedenis vermeldt niet waar hij gebleven is en wat hij daarna precies gedaan heeft. Met andere woorden, als je het echt wil weten, zul je toch buiten de Bijbel in de geschiedenis moeten zoeken, of niet ergens die Jeremia weer opduikt. En die Baruch die met hem was. En die twee, minstens twee, want het was meervoud, die twee dochters van Zedekia. Heb je dat nog? En dan kun je wel zeggen, staat niet in de Bijbel. Maar dan zeg ik, oké, maar dan haal je Daniël 11 ook uit je Bijbel. En al die aankondigingen van de verwoesting van Jeruzalem. Want dat Jeruzalem verwoest is, weten we ook niet uit de Bijbel. Weten we uit de geschiedenis. En daarna denk ik ook altijd, en wat mij betreft mag je dan al die geloofsbelijdenissen ook wegdoen. Want het is wel goed bedoeld, daar twijfel ik niet aan. Maar je zit daarna opgezadeld met dingen die inderdaad volstrekt onbijbels zijn. Doe die dan ook maar weg, maar dat doet men weer niet. Heb je dat nog? De Rooms-Katholieken trouwens, nu ik het erover heb, die hebben dat wat beter gedaan. Want die hebben van oudsher die geschiedenis van die apostelen wel bewaard. Oorspronkelijke kerkelijke geschriften en kerkelijke geschiedschrijving, documentatie, kronieken, heette dat, de jaarboeken, denk maar aan die van Baronius. Oerdendoek zei, men heeft dat bewaard. En toen kwamen de protestanten en die hebben bezwaar gemaakt omdat de overblijfselen van die apostelen en van nog meer zendelingen uit de eerste eeuw, omdat die bewaard werden en vereerd werden enzovoorts. En men vond dat een soort afgoderij, wat het waarschijnlijk ook was, maar wie ben ik om daar wat van te zeggen. Men heeft die dingen in ere bewaard en toen de protestanten hadden er bezwaar tegen en die hebben toen het hele verhaal maar weggeredeneerd. Heb je dat nog? En een heel stuk geschiedenis geschrapt. Ja, en dat is nou weer jammer, dus men het weer kwijt. Dat heb ik geleerd van meester Kokmeijer. Dat was de zesde klas lagere school. Ik zal het nooit vergeten. Ik weet niet waarom, maar dat heeft indruk. Ja, ik weet niet waarom. Die vertelde dat gewoon, hè, dat ze in Zuid-Frankrijk enzovoort de reliquieën, de overblijfselen hadden van Maria Magdalena en van Martha en van Lazarus en nog zo wat. Omdat ze geleerd werd dat die lui daar gepredikt en gewerkt hadden. Maar de overblijfselen, de reliquieën werden vereerd en aanbeden. En de protestanten hebben het allemaal in het algemeen vernietigd enzovoort. En het was een oprecht gelovige, gereformeerde meester van de klas, die ik hooglijk waardeer, nog steeds. Maar het is me wel verteld. Ik bedoel, dit is niks nieuws. Maar wij hebben van de Bijbel zogenaamd een religieus boek gemaakt dat alleen een boodschap heeft voor ons persoonlijk en voor ons persoonlijke praktische leven. Een ethisch boek, zal ik maar zeggen, dat ons vertelt hoe wij zouden moeten leven of hoe wij juist eventueel niet zouden moeten leven, zodat het je nog eens op een idee brengt. Nou goed. En dat was het dan. Maar dat het een boek is waarin Gods handelen in de geschiedenis besproken wordt en uitgelegd wordt, gedemonstreerd wordt, geopenbaard wordt, ja, dat zijn we in hoge mate vergeten. Bovendien, als je dat boek daarna isoleert van de historie als zodanig, dan is het gewoon een sprookjesboek. Begrijp je wel? Dan wordt het onttrokken aan de wereldgeschiedenis als zodanig, staat het erbuiten, en dan hou je alleen over de geschiedenis van het ontstaan van dit boek. En wie het gemaakt heeft en wie het van wie heeft overgeschreven, want zo gaat het met boeken, met literatuur nou eenmaal. En dat hou je dan over. En dan staan de geschiedenissen, verhalen noemt men het, staan de geschiedenissen van de Bijbel buiten de geschiedenis zoals die ons is overgeleverd, om zo te zeggen. En dat maakt de Bijbel tot een roman, tot een sprookjesboek, een verzameling, vertellingen enzovoort. En zo kijkt men het tegenwoordig tegenaan. En die fout zouden wij niet maken. Deze dingen zijn geschied. En heel wat in de Bijbelse profetieën was aangekondigd, was geprofeteerd, heeft plaatsgegrepen in de loop der eeuwen. En lang niet altijd is daarvan in de Bijbel ook verslag gedaan. Waarom ook? Je zou het als mens moeten weten. Het zijn dingen die in het openbaar gebeurd zijn. Als je het niet weet, jammer dan, maar er is wat aan te doen. Maar als je wil weten wat de hand van God geweest is in de wereldgeschiedenis, ja, dan moet je de Bijbel erbij hebben. En andersom, als je wil weten hoe deze Bijbelse dingen een plaats hebben in de wereldgeschiedenis, oké, dan zul je daarvan op de hoogte moeten stellen. En dat dat niet al te betrouwbaar is, ja, dat weet ik ook wel. Maar in grote lijnen wel, hoor. En dat is meestal wel voldoende. Ten slotte, het gaat niet om onbelangrijke gebeurtenissen. Het gaat om gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van de mensheid. En die vind je heus in de wereldgeschiedenis, in de zogeheten ongewijde geschiedenis, wel terug. En wat de apostelen betreft, ze hebben hun sporen verdiend in de loop van de wereldgeschiedenis, want ze hebben in één generatie het evangelie gebracht over heel de wereld. En dat maakt ze belangrijk. En wat ze dan precies allemaal gedaan hebben, Nou, ik zou zeggen, stel u eerst eens op de hoogte van wat ze in het algemeen gedaan hebben. Later horen we van hen persoonlijk wel hoe dat dan precies gegaan is. Hm? Ik ben er benieuwd naar, ja. Maar we zullen het hierbij laten en de heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. En inderdaad ons mogen realiseren dat deze dingen niet in één hoek geschied zijn, maar in het openbaar. En dat deze personen die we hier tegenkwamen ook vandaag, dat deze een belangrijke functie vervuld hebben in de wereldgeschiedenis, maar daarmee in het bijzonder in uw heilsgeschiedenis. Wij danken u dat we in onze dagen mogen leven waarin dat woord van God, uw woord der zaligheid, uw woorden des eeuwige levens verspreid zijn geworden onder alle volkeren. En dat u in heel de wereld, aan alle mensen, alom, dat evangelie hebt laten prediken en dat nog steeds doet tot in onze dagen aan toe. Opdat uit die volkeren, dat ene volk voor uw naam, die gemeente van eerstgeborenen, verzameld zou worden. Om vervolgens weer deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk straks in de toekomst. We willen u dankzeggen dat we daarna mogen uitzien. En mogen weten dat uw werk nog niet voltooid is, maar integendeel dat het resultaat van uw werk binnen afzienbare tijd in alle kracht en heerlijkheid zal gemanifesteerd worden hier op aarde en daarmee daadwerkelijk in de geschiedenis van deze wereld. Wij danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. Te mogen beseffen dat u ons geroepen hebt als uw kinderen en dat u ons wilt maken tot uw zonen, tot uw erfgenamen, tot mede-erfgenamen met Christus, om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Want u maakt ons tot koningen en priesters, zegt u in uw woord. En daarom bevelen we ons altijd bij u aan. In het vertrouwen dat u uw werk aan ons zult voltooien. In het vertrouwen dat we niet alleen vastgelegd zijn in uw hand en dat niemand ons daaruit kan rukken, maar dat u ons daadwerkelijk doet opmassen tot zoonschap, opdat we waardig mogen bevonden worden om deze heerlijkheid, deze erfenis te ontvangen. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.